voeten van Christus. Een paar opmerkingen aan het begin van deze preek, om eventjes de uitleg duidelijk neer te zetten. U weet waarschijnlijk dat er in Lucas 14 een gelijkenis staat van de ponden. Zie die slaven krijgen ponden en dan moeten ze daarmee handel drijven. Nou willen een heleboel commentaren, die willen die in elkaar schuiven tot één gelijkenis. En Matthäus 22 dan een soort bronnetje maken waaruit de rest voortkomt. Nou, ik zou toch willen voorstellen om Matthäus 22 zelfstandig uit te leggen. Omdat hij is uitgesproken in de laatste lijdensweek, dat is belangrijk. En omdat hij helemaal verschilt met Lucas 14. Want in Lucas 14 moeten de slaven of de dienstknechten werken met talenten of ponden. In Matthäus 22 mogen de genodigden naar een bruiloft. In Lucas 14 stopt een slaaf zijn talent in de grond. En daardoor gaat hij de fout in, om het maar voorzichtig te zeggen. En in Matthäus 22 gaan genodigden de fout in, omdat ze de uitnodiging afslaan, of ja, gewoon niet zien staan, laat ik het zomaar zeggen. Nou, Matthäus 22 vers 1, daar lezen we dan makkelijk overeen, maar daar staat dat Jezus antwoordt met een gelijkenis op een bepaalde situatie, want in het vorige hoofdstuk gebeurt er nogal wat. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen, vervloekt vervolgens nog een keer een vijgenboom zo ertussendoor, geeft onderwijs in de laatste lijdensweek, vertelt een serie gelijkenissen. En die gelijkenissen hebben een bepaald doel. Want hij moet tegen Jeruzalem zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, ik wou jullie bij jullie heen brengen zoals een kip het met de kuikens doet, maar je wilde niet. En dan gaat de meester duidelijk maken dat de voorkeurstatus, zo zal ik het maar even zeggen, van Israël verplaatst wordt met betrekking tot de ingang van het koninkrijk der hemelen. Paulus drukt uit wat dat is in Romeinen 9. Israël had een voorsprong. Ze kenden Gods wet, ze kenden God, ze wisten hoe het moest, ze waren besneden, er was een verbond opgericht. Nou zegt Jezus in die gelijkenissen, dat gaat veranderen. Want de Joodse leidslieden samen met het gros van het volk willen eigenlijk helemaal niks met Jezus te maken hebben. Er gaat natuurlijk een lange afwijzing aan vooraf. En Jezus kondigt die verandering aan in twee gelijkenissen waarvan ik er één noem. En die kent u wel, dat zijn is de gelijkenis van de pachters in de wijngaard. En dan snappen die fariseeën, zonder op die gelijkenis breedvoerig in te gaan, dat zij die onrechtvaardige pachters zijn. En dan is een reactie, we gaan Jezus doden, dan is het probleem opgelost. En als reactie op die gedachte en daad en vergadering vertelt Jezus de gelijkenis waar we nu over gaan praten. De gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. En dan geeft de meester een kniphoog, kun je zeggen, naar Openbaring 19, de bruiloft van het lam. Nou, ik heb een thema, velen zijn geroepen, of velen geroepen, weinigen uitverkoren. En ik wil met u praten over het geroepen zijn, het uitverkoren zijn, en dan de conclusie van Jezus, velen geroepen en weinigen uitverkoren. Dus eerst maar eens naar het geroepen. Dat is de eerste gedachte tenslotte. Maar wat is er nu eigenlijk in deze gelijkenis aan de hand? Waar gaat het over? Er wordt nu, er zijn uitnodigingen verstuurd, zeg een half jaar voordat de gelijkenis in praktijk kwam. En die uitnodigingen die nodigden uit voor een bruiloft, want de zoon van de koning gaat trouwen en zijn heleboel hoogwaardigheidsbekleders zijn uitgenodigd. en worden, en dat is nu aan de orde in de gelijkenis, op de dag van de bruiloft opgehaald door de koning met een mooie koets met versierde paarden, zou ik het zeggen. En dat is de insteek van Jezus op de reactie van de fariseeën en de haat van het Sanhedrin. Men wil hem grijpen. Men durft niet omwille van het gewone volk. De vrees voor dat gewone volk speelt mee in deze gelijkenis. En u weet, ik weet, wij weten, dat de elite kijkt op Jezus neer, die timmerman uit Nazareth. Die eet met tollenaren en zondaren, weg ermee. En die bevolkingsgroep, ja, die komt graag bij hem in de kerk. Zij die ziek zijn, hebben een medicijnmeester nodig, heeft Jezus toch gezegd. Als ik nou de gelijkenis zo doorlees, broeders en zusters, dan heb ik het idee dat die geroepenen of uitgenodigde personen eigenlijk ook uitverkoren zijn. Trouwens, die Joodse elite ziet zich als uitverkoren. Nou, laat dat even rusten tot punt 2, dan kom ik erop terug. Het feit is dat de personen die zijn uitgenodigd voor die bruiloft er eigenlijk ook thuis horen. Ze hebben er, voorzichtig gezegd, min of meer door hun status recht op. En op de dag van de bruiloft, dan worden ze opgehaald om met pracht en praal de bruiloft te bezoeken en mee te vieren en de koning gehuld in feestkleed te eren met hun aanwezigheid. Nou, begrijpt u dan de koude douche, als de genodigden de uitnodiging gewoon negeren, naast zich neerleggen. Laat maar. En bij een tweede poging heeft iedereen wat beters te doen. Slaven worden zelfs mishandeld. Het leger van de koning verbrandt die stad van degene die zijn dienstknechten hebben gemolesteerd. En dat is dan lijkt het einde van het hele gebeuren. Er staat een tafel gereed met gemeste stieren, kalveren en kalfsvlees en de wijn is ingeschonken bij wijze van spreken. En er komt niemand. De koning komt tenslotte tot de conclusie dat er na twee pogingen, ja, de genodigden, de uitverkorenen, de geroepenen het niet waard waren om deel te nemen. Hoe kijkt u er tegenaan, gemeente? Een keiharde conclusie. Eigenlijk is die elite in feite uitverkoren. En door een reactie laten ze weten op een lang bekende uitnodiging. Ja, je bekijkt het maar wij willen niet. Een uitnodiging door Johannes de Doper verspreid. Met bijvoorbeeld zijn oproep bij het Jordaan, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De leerlingen hebben met twee evangelisatietochten twee en tweede uitnodiging aangereikt. Jezus heeft zo'n beetje zijn schrale 3 jaar gepreekt, goeddoende, rondgegaan, genezende. En die stad die dan ook in brand gestoken is, is niet Jeruzalem. Jezus vertelt hier een gelijkenis en wijst op zaken welke zouden kunnen gebeuren, maar niet hoeven te gebeuren. En dan sluit Jezus als het ware in de lijdensweek zijn onderwijs af. En dan zegt hij, Jeruzalem, je wilde niet. Ik wilde jullie bijeenbrengen, maar je vertikte het. En wat nu? Nou, broeders en zusters, in gedachte 2 gaan we er dieper op in. Even een paar woorden naar u en mij toe. U en ik, wij worden zondag aan zondag door predikers uitgenodigd. We zijn uitverkoren in Christus, zegt Romeinen, Efeze 1 vers 4. En we worden uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam. Willen we nog wel? De uitnodiging klinkt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De schrift roept op tot heiliging, navolging, tot gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer Jezus Christus. Nou, laten we dan nu eens over het uitverkoren gaan nadenken. Ik heb het in het eerste punt even in 2 zinnetjes gezegd. De Joodse elite ziet zich als uitverkoren. En dat is ook niet zo vreemd als ik de Bijbel erbij pak. Want Israël is als wijnstok, profeet Jesaja vertelt dat uitgegraven in Egypte wordt de vrouw van God genoemd, is Gods oogappel, is dat trouwens nog steeds. En als Jezus in Johannes 8 de fariseeën en de joden die de wet kennen aanspreekt, en zegt dat ze slaven zijn van de zonde, dan zeggen we zijn nooit geen slaven geweest, we zijn zonen van Abraham. En als Paulus in Romeinen 9 de gemeente in Rome een brief schrijft, dan lijkt hij in eerste instantie deze claim te onderschrijven. Als hij de voorrechten van Israël opsomt en dan later uit moet leggen met pijn in zijn hart, dat er met die roeping van Israël niets mis is, met de uitverkiezing trouwens ook niet, maar dat er een kink in de kabel is gekomen. En die kink hebben wij hier te pakken. Een uitnodiging tot een bruiloft is volkomen genegeerd. Ja, zegt u. Het zal allemaal wel, maar wat is nou eigenlijk uitverkiezing? Dat moet toch een goed uitgangspunt zijn? Dat is toch een zekerheid? Ik hoor bij het getal van de uitverkorenen wat het koninkrijk der hemelen binnengaat. En het lijkt hier dat het alle kanten uit kan. En zal laten we hopen ook te goede. Ik denk dat ik het zo moet zeggen, broeder, zuster, gemeente. Als je van die verkiezingen een voorrecht maakt zonder genade, zonder op het doel te letten, dan keert die genade zich tegen je. En dat lijkt te verschillen met een opvatting die mij erg dichtbij staat. Dat je moet uitvinden of je wel of niet uitverkoren bent. En als ik er dan opnieuw Efeze 1 vers 4 bij haal, dan lijkt het een voorrecht voor de gemeente, voor de grondleggende wereld uitverkoren in hem, in Christus. Maar dan wordt er een doel bij verteld als ik het goed lees. En dat is dat de Vader zijn gemeente als bruid van Christus aan zijn Zoon wil geven. Hij wil zijn gemeente heilig en onberispelijk aan zijn Zoon aanbieden. Nou, als ik dat allemaal een beetje bij elkaar pak, dan lijkt het erop dat uitverkiezing ook een oproep inhoudt. Heiliging dus. En we zullen moeten. Leerling willen zijn. En als wij nou eerlijk zijn tegen onszelf en tegenover elkaar, dan hebben we het hier best moeilijk mee. Wij zoeken een uitverkiezing die rust geeft, zekerheid geeft, we horen bij Jezus en dat lijkt nu verleden tijd. Is het, gemeente, verleden tijd? Gelukkig niet. Want de slaven worden na de eerste twee pogingen er opnieuw op uitgestuurd. Want er staat nog steeds een grote bruiloftzaal met allerlei spijzen, gerechten en vlees en mooie lekkere dingen klaar, met wijn ingeschonken. Er zit nog niemand, of er ligt nog niemand aan. En het huis moet vol worden met aanliggende gasten. En dat brengt ons bij de derde en laatste gedachte. Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. De conclusie van Jezus zelf. En het is best een ernstig feit, denk ik. Maar heerlijk, de dienaren gaan er opnieuw op uit. Bedelaars, lammen, blinden, kortom alles wat ze maar tegenkomen op de hoeken van de straten, worden als het ware in nekvel gepakt. Hoppakee, er is feest, het huis moet vol. Nee. En dat wordt dus, al die mensen worden de bruiloftzaal binnengeloodst. Zij zijn. En kijk u maar eens in Lucas 15 bijvoorbeeld. De tollenaars, de zondaars, de hoeren, degenen die de wet niet kennen, de scharen waarvan de hoge priester in Johannes 19, meen ik, zegt, vervloekt zijn ze. Die Jezus graag horen, zij zijn het die ziek zijn en een dokter nodig hebben. Maria Magdalena is er een van. En als je zo de discipelschare van Christus een beetje naloopt, nou, dan voldoen er velen aan deze normen. De meesten zijn vissers. Er zijn wel wat hoogstaanden bij, Nicodemus bijvoorbeeld, Jozef van Arimathea. Maar Zacchaeus loopt er ook rond. En dat is eigenlijk het beeld wat ook Paulus schetst in Korinthe. Niet vele wijzen, niet vele aanzienlijken. Bozen en goeden. Iedereen is welkom. En de elite is afgehaakt. Valt dat op? Zij voelden zich te goed. Ze hadden iets beters te doen. Maar de staat, gemeente, een deur wijd open voor iedereen. Nou, er is een mening dat Jezus zich de uitverkorene met zichzelf verzoend heeft. En die onderschrijf ik dus niet. Dus dan weet u dat gelijk. Ik weet dat Johannes 1 Johannes 2 vers 2 zegt. Dat Jezus het zoenoffer is voor mijn zonden en voor die van de hele wereld. Staat vertaald in NBG verzoening, je mag ook vertalen zoenoffer. En dat houdt in dat dat offer aan het kruis genoeg is, voldoende is, ruimte biedt aan iedereen vanaf Adam zijn zondeval tot de wederkomst. En allen zijn uitgenodigd om de deuren binnen te gaan die wijd open staan. En weet u wat nu het geheim is van deze geweldige stelling? De zonden zijn verzoend. U weet wat Jezus aan het kruis uitriep, het is volbracht. U weet dat in Matthäus wordt beschreven dat toen het voorhangsel van boven tot beneden scheurde. En daarvan zegt de Hebreeënbrief, dat gaf God te kennen. Eerst met een voorhangsel zat die weg dicht en nu is die open, een levende en verse weg naar het vaderhart van God. Wijd open. Want u weet dat die priester één keer per jaar dat heilige der heiligen binnenging met een schaal met bloed. En daar werd het gesprenkeld op een gouden deksel, het verzoendeksel. En dan zagen twee cherubijnen of seraf, die stonden op dat deksel. Die zagen symbolisch toe, ze bewaakten de heiligheid van God, dat de schuld voor een jaar bedekt was. Nou, dan werd de spreekwoordelijke zondebok, daar komt dat woord vandaan, werd beladen met de schuld van het volk, weggestuurd de woestijn in. Dan kwam die hoge priester naar buiten, zegende het volk en dan was de schuld voor een jaar verzoend. En men was blij. En dan Hebreeën die vertelt ons wat er is gebeurd. Christus ging met zijn bloed het heilige der heiligen in de hemel binnen. En sprenkelde zijn bloed voor het aangezicht van God die een ontoegankelijk licht bewoonde. Zegt Vader, zei hij, dit is mijn offer. Tot een volkomen verzoening van alle zonden. En stelt u in staat om ieder die door geloof in mij tot u komt volkomen te vergeven en rechtvaardig te verklaren. Ieder die wil mag komen. En wat is nu het geheim van deze geweldige stelling? Uitverkiezing is genade. Roeping en verkiezing, het is genade. En als we dat niet zien, dan valt het voorrecht weg. Dat is wat Israël overkwam, ziet u het? Ja, maar is dat nou niet te scherp uitgedrukt? God heeft toch vastgesteld wie bij hem horen? De Vader weet wie de zijnen zijn, ja, dat klopt. Het getal van de uitverkorenen is bij God ook bekend, gelukkig niet bij u en mij. Maar als wij uit het oog verliezen dat het genade en eerbied als antwoord vraagt, dan slaan we de plank mis. Het gaat om het aannemen van de Heer Jezus Christus. Het gaat om de laatste groep die binnenkomt, krijgt een bruiloftskleed aangereikt. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook nodig is, zo'n bruiloftskleed. Want die zien er natuurlijk niet uit, die van de weg zo weggeplukt zijn. Dus eerst maar een nieuw pak aan. Maar er zit een geweldig beeld achter. Dat is, doet het nieuwe mens aan, zegt Paulus in Efeze. En hij stelt het voor, nou, trek de oude jas maar uit, dan kan die met het leger de zeils mee, dan heeft iemand anders er nog wat aan wellicht. En trek de nieuwe mens aan, het is een keuze. En dat bruiloftskleed, zegt het boek Openbaring, zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Ik meen dat u dat ook kunt lezen in Openbaring 19:20, maar u moet me eventjes verontschuldigen dat ik het niet precies even neer kan zetten. Rechtvaardige daden van de heiligen, nou, maak maar eens een lijstje dan, zou ik zeggen. Wat we allemaal goed hebben gedaan in Gods ogen. Wat zou er dan op die brief komen te staan op dat lijstje? 0,0000. Ik heb het idee dat er, als ik een recht een blaadje met goede daden neerzet, die bij God door de beugel kunnen, en links een blaadje met slechte daden, van wanneer ik weet dat ze niet bij God door de beugel kunnen, dat andere blaadje links heel snel vol heb. Ik krijg een bruiloftskleed. Ik word bekleed met de gerechtigheid van Christus die hij voor mij heeft verdiend. De genade wordt me toegerekend door geloof. De gasten worden waardig gemaakt het bruiloft mee te vieren. Dat moeten we goed even zien. En als de koning dan de zaal overziet, dan ziet hij er ook iemand die vond dat kleed niet nodig. Zijn eigen pak was mooi genoeg. Was net bij CNA vandaan. Als ik dat nu weer uittrek, dat is doodzonde. Maar als hij wordt gevraagd, waarom heb je nou geen bruiloftskleed aan? Dan weet hij het ook niet. En hij gaat naar de buitenste duisternis, of de uiterste duisternis. En Jezus bedoelt hier broeders en zusters. Het is niet anders, het staat er gewoon zo, de eeuwige verlorenheid. Nou, hoe zeker is nou die uitverkiezing? Het is een eeuwige zekerheid. Verzekerd door het bloed van Christus. En dat is de sleutel. Het is vast en zeker. Door geloof. Het is een geweldig feit. Maar dan moet u en ik, dan moeten we de handen op willen houden. En dan moeten we Christus en Christus en Christus en Christus volgen. Roeping en verkiezing vragen geloof in het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Vele geroepen. Nou, iedereen is denk ik geroepen als ik het zo een beetje in zijn algemeenheid zeg. Weinig en uitverkoren, het is een woordspeling. Ja, ik heb wel eens horen zeggen, dan wordt er een tekst bij gepakt. Twee uit een stad en één uit een dorp. En dan hebt die tekst is opgezocht in Jeremia, vroeger. En toen ging het over de terugtocht van de Joden uit de ballingschap. Dus dat is heel wat anders. En als je dan die weinige uitverkorenen in Openbaring 7 weer terugziet, dan is het toch een grote schade die niemand tellen kan. Dus het valt nogal mee, heb ik het idee. Er is ruimte voor iedereen, lieve broeders en zusters. Niemand wordt op voorhand buitengesloten. Er wordt gevraagd naar ontzag, eerbied en dankbaarheid. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Hij is het zoenoffer voor de hele wereld. De Joodse elite miste de feestzaal. Ze hadden iets beters te doen. De man zonder bruiloftskleed mist het feest ook, want hij had toch niets beters te doen. En mijn vraag waarmee ik de preek beëindig aan u en mij is, inclusief mezelf hoor, de predikant preekt ook voor hemzelf. Wat hebben wij te doen? Amen.